Een hele lange tijd heb ik mezelf verstopt voor mezelf. Ik groeide op in een rare wereld, met rare manieren en destructieve agenda's. Ik werd gevangen door het schoolsysteem, onwetend dat er andere wegen bestonden richting geluk. Ik voelde mij een gevangene in de wereld gecreëerd door de mensen. Hierdoor hield ik mezelf zo'n 7 jaar onderdrukt door een levensstijl van joints, drugs, alcohol en feestjes. Simpelweg omdat de stip aan de horizon van de gecreëerde wereld leeg, oppervlakkig en uiterst saai leek voor mij. Ik was bang voor de toekomst. Bang om een leven te leiden dat uitgestippeld was door de systemen. Bang om mijn ware natuur te verliezen. Dus nu zit ik hier, niet langer bang voor de toekomst. Niet langer onderdrukt door middelen. Niet langer in strijd met de systemen. En niet langer in strijd met mezelf. 2 jaar geleden deed ik iets waar menig mens doodsangsten van zou krijgen. Ik stopte met regulier onderwijs. Geen diploma en dus geen toekomst. Al dus in andermans ogen. In die 3 jaar daarvoor werden er zaadjes geplant. Door krachtige denkers die me gaven prikkelden. Dit deden ze niet zoals school dat probeerde. Door het hoofd vol te stoppen met nieuwe kennis. Hun lessen gingen om herinneren. Herinneren wat wij zijn. Herinneren wat deze aardse dimensie is. Herinneren dat het ego geen meester is, maar een dienaar van de ziel. En tenslotte herinneren wat mijn zielsagenda is. Mijn keuze 2 jaar terug om te stoppen met school en niet vanuit Mijn keuze 2 jaar terug om te stoppen met school was niet vanuit onwetendheid. Ik zag en zie iets dat menig mens ontgaat. Het ego is hun meester en het is niet liefdevol. Niet voor de wereld en niet voor zichzelf. De systemen zijn corrupt en het beïnvloedt de nieuwe lichting net zoals het deed bij de vorige. We weten simpelweg niet beter. 2 jaar terug kon ik niet anders dan mijn intuïtie volgen, mijn zielsagenda. Ik zag een wereld vormen waarin de mens een vredige omgang heeft met het leven, in welke vorm dan ook. Ik zag ook dat ze vrij was van de destructieve manieren van haar ego en dat ze zich had herinnerd aan dat wat ze werkelijk is. In deze laatste 2 jaar heb ik mij vaker alleen gevoeld. Niet omdat ik alleen was, maar omdat ik vaak als enige het me herinnerde. Ik heb me ook vaker in diepe verbinding gevoeld dan in die vorige 23 jaar. Er zijn anderen die het zich herinneren, die elk op hun beurt in onderdrukking, verdoving en pijn hebben geleefd. In eerste instantie dacht ik dat het mijn intuïtie was die ik volgde, maar ik zie nu in dat het de pijn was die niet langer onderhuids kon blijven. Het had me opgeslokt. Ik had eraan onderdoor gegaan. Ik had ongelukkig, verdoofd en zeurend mijn leven geleid. Maar nu zit ik hier en vertel ik jou mijn verhaal, mijn pijn en mijn zijn. Welkom bij nummer 28 van de All Flows podcast. Oh, oké. Nou, welkom. Ja, in deze podcast gaan we echt even wat dieper in op eigenlijk mijn zijn. En ja, deze podcast heeft wel een reden, omdat ik in de afgelopen maand, dus in de maand november, begonnen ben aan mijn nieuwe cursus en daar heel veel kwartjes vielen. Heel veel mooie dingen zijn doorvoeld. Heel veel lagen zijn aangeraakt die de oppervlakte, zeg maar, voeden. Mijn gedachten, dus ook de negatieve gedachten die weer aanzetten tot negatieve of slechte gewoontes. En eigenlijk wil ik met deze podcast ten eerste gewoon een verdieping geven op, ja, eigenlijk mijn zijn. Mijn verhaal. Het verhaal is niet zo interessant, maar meer de pijn eigenlijk in het verhaal en waar ik doorheen ben gegaan de afgelopen jaren. Eerst onbewust en nu daarna bewust en nu bewust daar steeds meer van los kan staan. Dus niet meer identificeren met het verleden, met het verhaal, met hoe ik was, maar gewoon kunnen kijken naar wie ik vanuit hier ben en wat ik allemaal kan zijn. Nou, laten we gewoon eigenlijk beginnen bij een groot deel eigenlijk waar ik nooit over sprak, omdat ik in eerste instantie nog niet zo de ernst ervan inzag of... Ja, als ik wist ook de onderliggende lagen, zeg maar, niet goed daarvan. Dus dan valt er ook moeilijk over te praten. Tenminste, dat heb ik altijd gehad. Als ik zelf niet weet waar het om gaat, dan... Ja, waarom zou ik het er dan over hebben? Want ik ben een persoon die graag de diepte ingaat, die dingen uit wil diepen, maar... soms, ook in het leven, komen de lagen pas... Worden pas herkenbaar of zichtbaar op het moment dat de tijd daarvoor rijp is. En ik denk in wat ik heb afgelegd sinds, ja, eigenlijk al heel lang. Als ik dan terugkijk vanuit dit perspectief waar ik nu sta, dan klopt alles veel meer met hoe het op dat moment eigenlijk was. En dan moeten we eigenlijk even terug. Eigenlijk, we beginnen gewoon bij het kopje middelen. Ik heb hier een mooi bord voor me met allemaal, allemaal aandachtspuntjes. Maar ja, we gaan het gewoon even hebben over middelen. Ik denk dat dat... We spreken mensen weinig, zeg maar, over. Ten eerste, alcohol vinden we allemaal heel normaal, maar het is ook gewoon een middel om jezelf te verdoven. Hetzelfde als dat MDMA dat ook doet en blowen ook. Dus ik ga hier geen appels met peren vergelijken. Het is uiteindelijk allemaal... het kan je, zeg maar, onderdrukken of je kan jezelf onderdrukt houden, verdoofd houden. En dat betekent eigenlijk van je houdt die emotionele lagen of de traumalagen, die hou je onderdrukt in jezelf. Komt het heel simpelweg op neer. Maar even terug eigenlijk naar toen ik 16 was. Toen begon ik met alcohol drinken. En ik weet niet, toen was ik nog best wel introvert. Ik moet zeggen, ik ben dat nog steeds wel. Ik hou gewoon van mijn eigen ruimte, mijn eigen tijd met mezelf. En vind ik eigenlijk vaak het lekkerste. En ik ga alleen heel erg goed op één als ik met iemand echt een goede vibe heb. Dan kan ik heel lang met iemand zijn. Want dan heb ik het echt naar mijn zin. Krijg ik er energie van. Maar toen ik 16 was, begon ik met alcohol drinken. En alcohol zorgde er eigenlijk voor van dat ik van introvert ineens een extravert persoon werd. Van hè, alles wordt dan gezellig. Je wordt losser. Je gaat wat meer praten met mensen. Uiteindelijk zie ik ook nu dat... gesprekken, als je dronken bent, gaat nergens over. En op de lange termijn is alcohol slecht voor het lichaam. Je hebt een kater, je bent uitgedroogd. Dus het draagt niet heel erg veel bij. En alcohol is ook totaal niet mijn favoriete middel om te gebruiken. Want dat was, of dat is, nog altijd blowen. Ik vind blowen echt veel beter dan alcohol drinken. En dat heeft... twee redenen. Blowen vind ik fijner om met mezelf te doen. Als het lekker weer is in de zomer en ik ga erop uit en weet ik het wat. Ik loop in een bos of ik ga naar het strand. En ik neem gewoon echt even de tijd om met mezelf te zitten en te blowen. Het doet iets voor mijn geest waardoor ik echt heel nog filosofischer kan nadenken zonder... zonder minder ruis. Dus dat, ergens vind ik het lekker. Alleen daarin heb ik ook gemerkt van het blowen kan ook meer en heeft ook het verdovende effect. Dus het gaat erom met welke intentie je gebruikt. Dus hoe je het inzet. Wil je dat het voor een diepere meditatie is? en je gaat ook letterlijk mediteren, heeft het een hele andere werking dan dat we het gebruiken vanuit een intentie van ik wil nu niet met mijn emotionele of lage zijn of mijn gedachten nu zijn. En dat is wel een verschil. Wat heel veel mensen niet zien aan drugs of middelen, dat de intentie waarmee je het gebruikt echt een heel groot verschil maakt in wat is het effect van het middel is dat je neemt. Maar goed, we gaan verder. Blowen begon ik om mijn 17e. En blowen heeft me eigenlijk altijd geholpen om de chaos in mijn hoofd wat meer tot rust te brengen, maar het heeft er ook eigenlijk voor gezorgd dat ik mezelf onderdrukte. In de zin van, op een gegeven moment keek ik vanuit een heel ander perspectief naar het leven dan heel veel mensen om me heen. En daarin voelde ik me vaak alleen en onbegrepen, terwijl ik wel heel erg het gevoel had van, dit is heel erg kloppend voor mij. Omdat hoe de manier waarop jullie, de mensen dus om me heen, nadachten, was heel erg kortzichtig. Er zat geen verdieping in, zeg maar. En daardoor vond ik het ook heel erg lastig, omdat dat in combinatie juist is met, ja, voor de mensen die het weten, ik ben gewoon best wel wantrouwend naar autoriteiten en systemen, omdat ze allemaal corrupt zijn. Vanuit mijn perspectief. En blowen was ook er. Heeft ook wel heel lange tijd juist voor onderdrukking van mijn eigen krachten gezorgd. Of eigenlijk heeft geholpen om mijn kracht, waar ik eigenlijk zelf ook voor bang was, om dat tot expressie te brengen. Maar dat is nu wel anders. Dus daar gaan we straks wat dieper op in. Het derde middel, drugs. Ja, dat zijn heel veel verschillende soorten drugs en ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar ik ga meer de kern pakken van waarom ik het deed. Het was eigenlijk heel simpel, want ik was bang voor de toekomst. Ik denk dat dat rond mijn 18e, 17e ook begon. Ik was bang voor de toekomst en dat ik eigenlijk, wat ik in de intro zei, ik zie een leven uitgestippeld door de systemen van, we gaan naar school. We leren eigenlijk iets onzinnigs en 4 jaar lang. En dan gaan we werken voor 40, 45 jaar lang. En dan gaan we met pensioen en dan mag je pas gaan doen wat je eigenlijk echt wilt. En ik had altijd heel veel wel mensen om me heen van, ja, je moet wel altijd iets doen wat je leuk vindt. Maar ik kijk, ik ben gewoon heel filosofisch, heel observerend, heel erg stil. Dus ik kijk heel erg veel om me heen. En ik zag toen al heel veel mensen die niet gelukkig waren, die bezig waren met het doel, een diploma halen en dan zie ik wel verder. Want dan kan ik geld verdienen, want dit diploma staat garantie voor geld en staat garant voor mijn huis en staat garant voor een soort van overleven. Maar ik had altijd van, als jij niet elke seconde of elke dag gewoon jezelf gelukkig voelt in het leven dat je leidt, leef je niet. Heel simpel weer. En drugs was altijd gewoon doorgaan in het weekend. In combinatie met alcohol ook. Was eigenlijk meer om die realiteit te vermijden. Mijn angst voor de toekomst te vermijden. Het uitstellen eigenlijk van mijn eigen lot. Zo gezegd. En maar ook een stukje weer onderdrukken van mijn krachten. En het onderzoeken van mijn krachten. En eigenlijk, ja, dat heeft best wel lang geduurd. Het heeft tot mijn 23ste geduurd. Toen stopte ik met school. Toen ging ik in het traject bij Axel. En ik was steeds super nice. Want eigenlijk kwam dat precies op het goede moment allemaal. Van, toen ik 23 was, zat ik bij social work. Had ik al een visie op hoe ik het anders zag en hoe ik eigenlijk een droom in mijn hoofd had. En ik zag ook dat dat realiteit kon zijn, alleen ik wist totaal niet hoe, omdat social work, het zorgsysteem, zo'n andere realiteit is dan wat ik in mijn hoofd had. mijn realiteit wat ik in mijn hoofd had ging wat ik nu doe. Met psychedelische planten werken. Mensen helen vanuit het doorvoelen van pijnen. Vanuit die diepere lagen dus, die ons gedrag en onze gedachten beïnvloeden. En ja, dat was wel even lastig, maar dat voelde heel erg echt als ja, mijn waarheid ook. Dus toen ging ik in het traject, toen heb ik eigenlijk meer, dat ging meer over, oké, ontdek jouw waarom. En waarom wil je dus leven? Een hele heel traject, 2 maanden lang elke week module na module maakte. En eigenlijk viel alles steeds meer op zijn plek. En daardoor ging ik ook mijn leven meer aanpassen, omdat ik bewuster werd van mijn keuzes, van mijn omgevingen, van mijn relaties, van mijn, ja, ook vriendschappen gewoon genoemd. En toen ging ik eigenlijk een beetje fine-tunen van, oké. Toen werd ik bewust, zeg maar, van mijn eigen leven. En toen ik bewust werd van mijn eigen leven, toen ging ik fine-tunen. Toen zag ik ook al heel snel in waarom ik alcohol dronk, dus ik minderde daar al in. Van, ik weet waarom ik het doe, dus waarom zou ik het dan nog doen? Dus dan kreeg ik meer tijd eigenlijk voor mezelf. En met drugs eigenlijk hetzelfde. Ik zag waarom ik het deed. Dus dat nam ook af. Alleen met blowen was echt, ja, wat ik zei, het is een beetje mijn zwak. Het is ook een van mijn favorieten, maar het is ook de makkelijkste, denk ik, van al die, van deze drie, van blowen, alcohol en drugs. Omdat blowen zit, kijk, in mijn hoofd zit dat veel minder schadelijk is dan alcohol. En heel veel mensen die alleen maar alcohol in hun leven hebben gedronken, die zullen vast iets anders denken over blowen. Maar ik ga daar niet verder op in. Maar in de kern eigenlijk van, ik gebruikte al die middelen om, ja, te vermijden van mijzelf ten eerste. Vermijden van mijn toekomst. Omdat ik, zoals ik ook in de intro zei, in een systeem of zo opgroeide. En ik doorzag op een gegeven moment eigenlijk het schoolsysteem. Van hoe de manieren van dat systeem, hoe dat ons maakt. En wat dat vervolgens voor gevolgen heeft. En die gevolgen waren heel erg fucked up, vond ik. Nog vind ik nog steeds. En hoe meer bewust ik word eigenlijk van het leven, hoe meer fucked up ik zie hoe eigenlijk elk systeem in elkaar zit. Want het is ontworpen om ons te onderdrukken. Maar op een manier dat wij het zelf niet doorhebben. Op een manier dat wij zelf in de illusie gaan leven dat dit het echte leven is. Maar het kan zoveel beter. En daarom maak ik ook deze podcast. Omdat vanuit mijn pijn is nu die kracht eigenlijk ontpopt. En dat heeft gewoon, 23 jaar, echt 2 jaar geleden, begon ik dus meer aan mijn persoonlijke ontwikkelingsreis. Ik was daarvoor altijd al geïnteresseerd in Oosterse filosofie. Dat heeft me heel erg geholpen om te zien, ja, hoe het ego opereert. En hoe eigenlijk ook dus die systemen, systemen wat voor invloed dat heeft op ons denken. Hoe dat ons vormt. Maar ik las ook al heel veel over psychedelische planten en over de oude natuurvolkeren en hun manier van leven. En hoe verschillend dat is ten opzichte van de samenleving waarin we leven met deze bepaalde normen en waarden die eigenlijk de prullenbak in kunnen. Omdat het dient niemand. Het is wat dat betreft een Het is een samenleving gebaseerd op leugens. Alleen iedereen draagt de leugen. En op het moment dat we in de waarheid stappen, dus bewust worden van de leugen, ja, er is geen weg terug. En daarom zit ik hier ook van, dit ga ik gewoon allemaal vertellen. En ik voel ook totaal geen schaamte meer om te vertellen over blow, alcohol, drugs. Want uiteindelijk, fuck it. We leven dit maar één keer. En ik heb mijn pijn al daarin doorvoeld. Van ik ken mijn lagen die dat gevoed hebben. Maar ik zie ook het grotere perspectief op waarom dat nodig was. Om nu te zijn waar ik ben en te doen wat ik in de komende jaren mag doen. En hoe waardevol dat kan zijn. Dus dit is heel erg hard nodig om gewoon een ander perspectief te geven op het leven eigenlijk. Dat is ook iets. Ik ben altijd bezig geweest met wat is het leven en niet bezig geweest met welk vak kan ik leren. Want de mensen hebben deze hele wereld gecreëerd. Maar ik wil niet leven. Hoe zeg ik dat? Nee, ik wil wel leven in de wereld, zeg maar. Maar niet in hoe de wereld, hoe de gecreëerde wereld door de mens onze geest heeft beïnvloed. Daar wil ik zoveel mogelijk mezelf van ontgiften. Want dat is, ja, de norm is chic. Daar laat ik het even bij. Maar oh ja, ik had het helemaal in het begin ook over de cursus. Nou, doe een shamanistische cursus. Super toepasselijk, omdat het energetisch werk is. En het, hoe zeg je dat? Ja, shamanen zijn eigenlijk mensen die het leven beschermen. En voor als je dan afvraagt wat ik bedoel met het leven, dan bedoel ik gewoon letterlijk het leven. De bomen, de planten, de dieren, de mens. Want uiteindelijk is het gewoon leven. En er is geen onderscheid tussen de boom en tussen mij. Wij zijn allebei leven, alleen in een andere expressie, in een andere vorm. Maar in de kern zijn we nog steeds hetzelfde. Het leven. En een sjamaan die werkt niet op rationeel niveau, maar op energetisch niveau. En ik zal een stukje eigenlijk vertellen vanuit de cursus en hoe mijn pijnen daar eigenlijk in voorkwamen. Voordat de cursus begon, moesten we eigenlijk opschrijven wat moest ik opschrijven wat mijn issues waren op dit moment en hoe dat mij, zeg maar, belemmerde in mijn leven. Daaruit kwamen eigenlijk drie dingen. Eén daarvan, middelengebruik. De tweede daaruit was mijn angst om mijn waarheid te spreken. Dus het belichamen van hoe ik de wereld ervaar en dat weer tot uiting brengen. Was een angst, omdat wat ik net zei, mensen zijn gevangen door hun cultuur. Gevangen door de manieren van het systeem en denken ook in de manieren van het systeem. Maar het gevolg daarvan is destructie. En dat doorzag ik altijd. En daarom maakt het ook moeilijk om mijn waarheid te spreken. Omdat iedereen of heel veel mensen om mij heen reflecteren de manieren van denken van de cultuur. Dus daarin had ik dan het gevoel dat ik alleen stond. En dat heeft ook weer ergens een angst in afwijzing, een angst van afstoting, want we zijn groepsdieren, dus we hebben anderen nodig om te overleven. Maar op emotioneel vlak kan het ook zo voelen dat als mensen je negeren, of dan sta je uiteindelijk ook alleen. En het derde van het rijtje is, dat zei ik net al, wantrouwen naar autoriteiten en systemen, de school en de conditionering die daarbij komt kijken eigenlijk door alle systemen. Dat als je de mens gevangen houdt in zijn hoofd, met eigenlijk onvolledige perspectieven op de realiteit, dan houden ze zichzelf vast in de wereld die ze zelf dan creëren. Eigenlijk creëer je jezelf de leugen en hou je hem zelf in stand. Maar goed, Deze drie kwamen dus voorbij. Middelengebruik, angst om een waarheid te spreken en wantrouwen van autoriteiten en systemen. In het begin van die cursus, had ik natuurlijk dit opgeschreven. Ik zag nog totaal de rode draad, zeg maar, niet tussen deze drie. Wat eigenlijk best wel ironisch is, dat ik het nu wel zie en dat het allemaal zo duidelijk is, omdat ik het ook doorvoeld heb, wat die lagen onder deze de lagen onder de oppervlakte zijn. En ik ben, er zitten nog veel meer lagen, dat weet ik gewoon, dat heb ik ook al ergens opgemerkt. Maar het is toch interessant en ik ga je daar even doorheen nemen. Omdat het middelengebruik had te maken met mijn oma, omdat ik schuld voelde eigenlijk naar haar. Toen wij de laatste keer, dat moet ik even anders verwoorden. Ik had een schuldgevoel richting mijn oma, omdat eigenlijk een week voordat ze overleed, had ze nog mijn neefje en mijn broertje en ik uitgenodigd om daar pannenkoeken te eten. En toen had ik volgens mij een afspraak met een vriend vanaf school. Ik was toen 16. Maar daarna gebeurde, toen kreeg ze een herseninfarct. En toen was ze een week daarna was ze dood. En zonder dat ik dat wist, had ik zeg maar een schuldgevoel. Dus ik heb het mezelf aangepraat of aangenomen dat ik... ik nam de schuld eigenlijk een beetje op. Niet in de zin van ik nam de schuld op dat mijn oma dood was, maar ik nam meer de schuld op van... eigenlijk is het super dom wat ik gedaan heb. Dus ik gaf mezelf de schuld over de keuze die ik had gemaakt. Maar uit de lessen eigenlijk die ik elke keer leer is dat het verleden is al gebeurd. En heel vaak houden we onszelf gewoon zo vast aan wat er toen is gebeurd en de keuze die we daarin toen hebben gemaakt, zonder dat we nog het gevolg wisten van die keuze. En dan kunnen we onszelf schuld aanpraten. Maar wat ik zo mooi vind uit het boeddhisme is eigenlijk wat zij ook zeggen van elke keuze die je maakt heeft een gevolg. En jij hebt met dat gevolg te dealen. Hoe moeilijk dat gevolg ook is. En natuurlijk had het eigenlijk mijn oma al verwerkt. Alleen dat schuldgevoel, dat was nog aan het sudderen aan de onder de oppervlakte. En dat is natuurlijk toen al was 9 jaar geleden gebeurd. En dat had ik zonder eigenlijk zo'n cursus waarin je dus die technieken en uitvoert en op jezelf toegepast krijgt, had ik daar misschien nooit gekomen. Maar het werd wel ineens heel erg helder waarom ik dus middelen gebruik, want die schuld, het is eigenlijk mezelf onderdrukken van die schuld. Maar het heeft ook te maken eigenlijk met het durven geloven in mijn krachten. Daar had het ook mee te maken. Omdat, wat ik al zei, van ik heb me eerst lange tijd alleen gevoeld omdat ik een heel ander perspectief had op de samenleving, op überhaupt het leven. En eigenlijk is die wrijving heel lang nodig geweest om... ja, eigenlijk te voelen van oké, jij moet echt gaan kiezen voor je eigen waarheid, voor je gevoel. Omdat het werk wat ik doe gaat juist heel erg veel over vertrouwen hebben in je eigen lichaam, in je eigen gevoel. Dat is wat ik mensen ook continu meegeef. Van het enige wat je hebt is gewoon jouw ervaring van het leven. Jij zit altijd in jezelf. Vanuit daar ervaar je het met die 5 zintuigen. En jij bepaalt ook uiteindelijk hoe jij het leven tot expressie, tot uiting brengt. Alleen vaak worden we belemmerd juist door onze onbewuste drijfveren in ons. Dus trauma's, Eigenlijk gewoon, laten we het gewoon pijn noemen. Onze onbewuste pijnen, die diepere lagen in ons onbewustzijn, die voeden onze gedachtes, onze overtuigingen. En dat beïnvloedt weer ons gedrag. Dus dat kan zich omzetten, zoals bij mij, naar jezelf onderdrukken door te blowen. Alcohol gebruiken om wel gezellig te kunnen praten, sociaal te kunnen zijn. Terwijl ik eigenlijk het liefst gewoon nu hier ook, het liefst thuis zit, een boek lees of aan het schrijven ben. En eens in de zoveel tijd met echt een vriend waar ik goed mee kan praten, dat ik daar mijn dag mee spendeer. In plaats van dat ik met 10 mensen ben in een club waar ik eigenlijk geen fuck te doen heb. Vind ik helemaal niet leuk. Maar daar moest ik ook achter komen. Dus dat. Dat was 1. Het middelengebruik. Wat ik daar dus in tegenkwam in het middelengebruik van. Daarin heb ik een stukje heling eigenlijk kunnen vinden. Meer de omarming ook met eigenlijk mijn innerlijk kind. En het is heel erg interessant hoe dat was, omdat ik zag eigenlijk al mijn, hoe zeg je dat? Ja, alle Jespers van elk jaar, die liepen zeg maar hand in hand op één grote lijn. En dat was zo bizar om te zien van, eigenlijk zit, je bent nu hier zeg maar, ik ben nu hier, ik ben 25. Maar al die jaren daarvoor zitten nog altijd in jou. En dus ook al die dingen die je toen hebt meegemaakt, die of leuk waren of pijnlijk waren, zitten ook in jou. Totdat jij ze de ruimte geeft, als je dat nog niet toen had kunnen doen. Dat is eigenlijk wat ik toen heb gedaan. Ook de ruimte, de omarming van al die delen van mezelf, die allemaal dingen hebben meegemaakt. En zeker als je jong bent, dan ben je nog helemaal niet in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen, dat wij als mens zo lang nog afhankelijk zijn van anderen om te kunnen overleven, ook op emotioneel en mentaal gebied. Dat ik eigenlijk toen merkte van wow, hè, ik ben nu ben ik wel krachtig, groot en sterk genoeg om dit wel te kunnen, om die emotie zeg maar wel te kunnen aan te kunnen en dat gevoel toe te laten en dat gevoel dus te transformeren tot iets positiefs. Oké, we gaan eigenlijk door naar het tweede. Angst om een waarheid te spreken. Heeft meer te maken, van durf ik letterlijk mijn waarheid spreken, maar durf ik dus mijn ziel tot expressie te brengen. En ik zeg altijd ziel, je kan het ook je goddelijke zelf noemen of je levensenergie. Maar ja, eigenlijk, ik heb daar niet zoveel woorden aan vuil te maken. Ik denk, wat daar vooral naar voren kwam, was dus de onderdrukking. En die gaat op het derde in van hoe ik mij ook onderdrukt voelde door de systemen, door school. Toen ik dus erachter kwam wat school eigenlijk doet met ons perspectief op onszelf en op de wereld, op de realiteit, op de natuur. Hoe fucked up dat is. Daarin creëerde het ook de angst om eigenlijk wel mijn waarheid te spreken. Of eigenlijk te onderzoeken wat dan wel mijn waarheid is. En nou, ik denk dat dat eigenlijk wel in gang al werd gezet toen ik stopte weer met school. Want ik ben 4 keer gestopt met school. En ik ben altijd gestopt op het moment dat ik voelde van oké. Ik zag altijd heel erg snel van waar ik dan terecht zou komen. En ik zag ook al, dat wil ik 40 jaar lang niet doen. Dus daarin zou je kunnen zeggen, belemmerde ik mezelf. Maar eigenlijk gaf ik mezelf een cadeautje elke keer om te stoppen en weer verder te gaan. zoeken. Dus elke keer te gaan op onderzoek uit te gaan. En dat heeft geloond, omdat ik weet nu steeds dichter kom bij wat ik ben. En hoe ik mijn ziel tot expressie kan brengen en daarin dus anderen van dienst kan zijn om hetzelfde te gaan doen. En het is, wat ik eigenlijk met deze podcast dus wil, ook wil, meer mijn intentie is van, het is niet allemaal roze kleur en maneschijn, want uiteindelijk is daadwerkelijk helen, is heel veel doorvoelen van pijn, om het te kunnen loslaten. Ga ik daar nu niet te diep op in, hoe dat allemaal werkt, ga ik ook sowieso gewoon niet een podcast doen. Doe ik alleen voor mensen die daar interesse in hebben. Nee, we gaan verder. Dus de derde, wantrouwen voor autoriteit en systemen. En hier was wel iets interessants. Omdat dit te maken heeft met een stukje transgenerationeel trauma. Omdat ik ben half Indonesisch, half Nederlands. En ten eerste is het eigenlijk gewoon bizar dat met een Indonesische achtergrond wat er is gebeurd. Ook al weet ik niet alles, ik weet niet het verhaal. Het verhaal is eigenlijk ook nooit interessant. Het gaat me altijd om de kern. Om het patroon. En het gevoel daarbij. Maar dat ik in Nederland woon en dan toch ook dat koloniale verleden nog in me heb. En dat kwam eigenlijk bij dit punt naar boven van mijn wantrouwen naar autoriteiten en systemen, of eigenlijk alles wat een halve waarheid verkoopt, maar niet totaal eerlijk is, vind ik gewoon, daar zit bij mij altijd, heeft altijd een laag in gezeten van die altijd daar zich tegen verzetten, omdat die, ik wil gewoon dat, ik wil de waarheid. Ik wil geen halve gebakken lucht van je. Maar dat heeft te maken gehad met transgenerationeel trauma vanuit koloniaal verleden. En wat ik in die oefening toen ervaarde, waren echt stemmen in mijn hoofd van een man. En dat kan, het was niet mijn opa. Vanuit de Indonesische kant, maar het was, ging nog verder dan dat. En er waren heel veel stemmen die schreeuwden van, zij hebben onze cultuur kapot gemaakt, het is allemaal hun schuld. En zij hebben eigenlijk het leven van ons vergald. Daar kwam het een beetje meer op neer. En toen, toen hij zeg maar de ruimte kreeg, toen die stemmen hoorde en dat ook voelde van, holy fuck. Voorheen geloofde ik nog niet. Ik wist dat het bestond, maar ervaring brengt wijsheid. En ervaring brengt jouw waarheid. En toen ik dat ervaarde, toen had ik echt zo van, oh shit, het gaat dus echt zo diep. En dat ik op dit punt ook voel van, uit vorige levens, dus mijn ziel, die zit in dit lichaam. Ik ben nu Jesper, maar dat zijn allemaal identificaties die gebonden zijn aan dit leven nu. Maar ik voel ook heel sterk dat ik in vorige levens bepaalde dingen heb meegemaakt. Er zit een bepaalde, er heeft altijd een bepaalde wijsheid in gezet en ik merk ergens, ik weet nog niet, daar ga ik ook helemaal nog niet over op in, maar dat zit er. En dat wordt nog een hele leuke, wordt een hele leuke zoek, vindtocht eigenlijk. Geen zoektocht, een vindtocht, omdat het al in me zit. Ik hoef het alleen maar toe te laten en te vinden wat daar naar boven mag komen. Eigenlijk die drie dingen. En al deze drie dingen hebben met elkaar één iets gemeen. En dat ging eigenlijk meer over, ik heb me altijd onderdrukt gevoeld. En daardoor onderdrukte ik mezelf door middelen. En ik onderdrukte mezelf ook in het niet uitspreken van mijn zijn, dus mijn waarheid. Mijn ervaring van het leven. Heel veel, ja, ik praat wel eens met iemand hierover en dan, wij noemen het altijd spiritueel uit de kast komen. misschien is het dat ook wel. Maar spiritueel uit de kast komen, zie ik dan echt meer van, de ziel komt tot leven in het lichaam. En ik uit gewoon het leven. En heel veel mensen, ja, om heel, gewoon heel eerlijk te zijn, doen dat niet. Die onderdrukken ook zichzelf, net als ik. En dat doen ze op andere manieren. Door heel de dag op hun telefoon te zitten. Door ook middelen te gebruiken. Door bepaalde gedragsverslavingen te hebben, zoals gokken of seks. Door een masker heel de dag te dragen en zichzelf eigenlijk precies het tegenovergestelde te gedragen dan dat ze eigenlijk in hun kern zijn, omdat dat wel normaal is. En daarom, nu ik dit ook dan weer meemaak, ergens heb ik meer rust. Maar ik zie ook nog juist nog meer hoe fucked up eigenlijk de mens, ja, de mens is. En wij leven naar bepaalde standaarden die eigenlijk totaal niet interessant zijn om naar te leven. Omdat als je gewoon elke keer jezelf afvraagt wat het gevolg is van de keuze die je wilt maken. En, niet die, en ook die je hebt gemaakt. Als je gewoon heel duidelijk hebt voor jezelf. Als je daar heel erg bewust mee bezig gaat. Van wat is het gevolg eigenlijk van mijn keuze. En dat is eigenlijk de grootste journey geweest de afgelopen 2 jaar. Van iedere keer bewust worden van de gevolgen van mijn keuze. Want zoals ik ook zei, wat ik toen zei van de Boeddha ook zei. Jij maakt de keuze en dat heeft een gevolg. En dat gevolg, daar heb je mee te doen. Daar moet je mee dealen. Want anders raak je verstrikt in schaamte, in schuld. En hou je jezelf gevangen in het verleden. Maar jij hebt de keuze gemaakt. Jij hebt een aandeel. En als je dat aandeel niet kunt accepteren, dus jouw eigen keuze niet kunt accepteren, en het gevolg daarvan niet kunt accepteren, accepteer je het leven niet. Dus eigenlijk, ja, ik weet niet, het doorvoelen van pijn brengt, ja, kan ik wel zeggen, brengt je eigenlijk gewoon dichter bij jezelf. En mensen vinden het altijd zo gek als je het jezelf ontdekken is niks anders dan lagen afpellen. Aan de oppervlakte denken we altijd dat we alles weten, maar 5% van ons brein gaat bewust. 95% is onbewust. En in die 95% zitten onze trauma's, zitten onze triggers, zitten onze familietrauma's, zitten onze trauma's vanuit vorige levens, zitten onze programmeringen van school, van het nieuws. Ga zo maar door. En als je daar gewoon bewust mee omgaat, dus jezelf ontdekken, beetje bij beetje, dan heb je niet langer, of dan wordt het leven steeds minder geleefd vanuit het gevoel dat alles mij overkomt, dat ik geen invloed heb op mijn leven. En het leven is ontzettend maakbaar, alleen deze onbewuste laag in ons beïnvloeden ons gedrag, onze gedachtes. En eigenlijk de fout die heel veel mensen maken. Ik zeg wel fout, maar heel veel mensen zijn hier gewoon niet bewust van. Is dat we onze gedachten niet zijn. En we zijn ons gevoel ook niet, maar we zijn ontzettend bang voor ons gevoel. Maar het gevoel, je gaat er niet dood aan. Maar we hebben, ja, punt. Gewoon even punt. Ik moet even door, ik ga hem afronden. Even kijken. Nou, om even af te sluiten eigenlijk. Eigenlijk is mijn leven gegaan van slachtoffer van het leven naar meer een vredige krijger die er altijd al in zat. Alleen die zijn lessen. Hoe zeg je dat? Die zijn lessen onderweg geleerd heeft. En dus in situaties is gekomen. En binnen de leraaropleiding het schoolsysteem moest zien en binnen de social work het zorgsysteem moest zien om dat hogere perspectief te voeden, om vanuit daar naar eigenlijk mijn kracht te kunnen ontwikkelen. En toen zag ik dat niet en nu vanuit dit perspectief, vanuit het nu naar het verleden is dat heel erg duidelijk. En dat geeft ook gewoon heel erg veel rust. Omdat alles, merk je dan, heeft een reden in het leven. Ook juist de zware dingen in het leven. Vooral die hebben echt een les die je op dat moment nog niet kunt zien. Omdat je in de pijn zit. Een soort van twilight zone. Dat grijze gebied waar je dan in zit. En dat noem ik eigenlijk de overgangsfase. Je zit in de overgangsfase en dan heb je elke keer de keuze van ga ik terug naar wit, waar ik was, of ga ik naar zwart, wat ik nog niet ken. En die overgangsfase, dat gebied daartussen is, dan ga je eigenlijk, het is eigenlijk een ontwikkeling van jezelf. En ik heb nu heel erg, nu ik dat een paar keer heb gedaan, ik herken de persoon van 2 jaar geleden echt totaal niet meer. Geen idee. Ik zou niet meer weten hoe die denkt. Ik zou niet meer weten wat die. Ja, ik weet nog wel wat hij deed. Heel duidelijk. Maar hoe die dacht toen? Geen idee. Hoe die naar de wereld keek? Geen idee. In enige zin hetzelfde. Maar als je niet verandert en hetzelfde blijft, dan ben je eigenlijk niet aan het leven. Want het leven is veranderen. De bomen groeien. Elke keer laten ze hun bladeren los om weer nieuwe bladeren in de lente te laten groeien. Het is, kijk gewoon af en toe naar de seizoenen, naar de natuur. En dan wordt het vanzelf duidelijk. Want heel veel mensen kijken wel alleen maar naar het scherm en ja, denken dat daar de wereld soort van wordt verteld aan ze. Maar mijn leermeesters zijn ook de bomen en de vogels en de planten om me heen. Omdat die weerspiegelen het leven. En het leven is heel erg simpel. Alleen is het vaak onze pijn die ervoor zorgt dat we heel erg dat we het leven heel erg zwaar en moeilijk vinden. En eigenlijk is die pijn een uitnodiging om te transformeren. Om die pijn te transformeren en als persoon te veranderen in de persoon die je daadwerkelijk zodat in het leven hoort te zijn. Omdat een boom begint ook ooit als een zaadje. En in dat zaadje zit al de hele blauwprint voor de boom die kan worden. Maar heel veel mensen blijven gewoon een zaadje. Die ontkiemen niet eens. Die durven niet eens boven de grond te komen en het licht te zien. Wakker te worden. Durven te leven, durven te groeien. En Die pijn zorgt ervoor dat we ontkiemen. Die pijn opent ons, laat levensenergie weer stromen in het lichaam. Ontdoet ons van de giftigheid in ons lichaam, van de vastzittende energie, van het gif in ons denken ook, in de mind. En ik weet niet, het is gewoon een uitnodiging aan jou om de pijn, om ermee aan de slag te gaan. Oh ja, even voordat ik hem afsluit. Ik heb al een paar leuke dingetjes opgeschreven aan het einde. Oké, het eerste. Liefde is er altijd. Het is schaamte, schuld, haat, angst, etc. die het onderdrukt. En dit is ook een grote les. Omdat heel veel mensen geloven dit niet. Maakt het niet uit. Maar liefde, en dan heb ik het niet over verliefd zijn op iemand. Of ik heb liefde voor mijn kat. Nee, ik heb het over liefde voor al het leven. Voor elke boom die je op straat ziet, voor elke vogel, voor elk mens dat je ziet. Op een moment, dat is eigenlijk de taak die we hier hebben te doen, is terugkomen naar die kern. In de kern zijn we liefde. De ziel is liefdevol. Maar waar ik het net over heb, al die lage trauma, die giftige perspectieven die worden geleerd door school en de systemen, onderdrukken die liefde. Daar komen dus lagen over van schaamte, komen lagen over van angst, komen lagen over van haat. En als je doorhebt hoe de machten van boven dat allemaal uitspelen op het volk daaronder, zie je hoe je onderdrukt wordt. Maar daarin zie je ook hoe je daaruit vrij kunt komen. En ik zou je daar eigenlijk al één ding in verklappen. Probleem is nooit groot. Probleem zit altijd in jezelf. Of nou, ik zeg wel probleem, maar het is geen probleem. Jij bent nu al perfect zoals je bent. Maar de pijn, of de liefde, bedoel ik, zit al in ons. En je hebt eigenlijk als enige taak om die pijn te transformeren. Zodat je in liefde kunt gaan leven. Zodat je andere mensen vanuit liefde kunt benaderen, kunt helpen. En zo dus liefde verspreidt. En daarom hebben we ook geen centralisatiepolitiek nodig. Een Tweede Kamer die onze problemen gaat oplossen. Nee, wat we nodig hebben is dat we zelf verantwoordelijkheid gaan nemen over ons leven. En wat ik net zei, gaan dealen met de gevolgen van de keuze die we hebben gemaakt en gaan maken. En zien dat wij ons eigen leven daadwerkelijk kunnen maken of kraken. Maar daarbij ook zien wat de invloed is van ons zijn op al het andere leven om ons heen. Dus, om hem af te sluiten, verander je perspectief en je verandert je leven. Dus breng jezelf tot expressie op een liefdevolle manier. Oké. Dankjewel voor het luisteren. Ik heb geen idee hoe lang ik heb gepraat. Oh. Het was een interessante podcast om op te nemen. Ik heb eigenlijk niks verder te zeggen. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.